te zeggen hierover is dat het een veldleeuwerik is.
Nou ja, dat zou ik in ieder geval kunnen maken. Wat zijn de twee meest interessante vogels op dit werk? De grootste ontdekking, vind ik, van de dag is dat je eigenlijk gewoon altijd je verrekijker mee moet nemen naar het museum. Er is dus iets anders, een verschil tussen kijken
en zien. Zo is het. Zo, Arjan.
Zo.
Daar zitten we.
Wat heb je met handen vrij, met een twinkeling in je ogen zit je voor me.
Ik ben ook heel blij. Ik ben blij en enthousiast. Ja.
Een voorstel.
Drie jaar geleden nam jij mij mee vogelen en ik ben sindsdien in de ban van het vogelen. Mm-hmm. Ik vind het echt fantastisch en het heeft mijn leven verrijkt.
Mooi.
En dat blijft het doen. Maar voordat ik ging vogelen, had ik een andere grote passie, die heb ik nog steeds.
Mm-hmm.
En dat is
kunst.
De kunst,
weet ik.
Dus net zo lief als ik aan het vogelen ben, ga ik graag naar musea door heel het land. Kijk ik, zoals jij, elk natuurplekje afzoekt.
Je probeerde laatst nog, probeerde je sneaky nog een museumpje, toen een afspraak in Nijmegen al. Probeer, was je al even aan het kijken of we nog even een museumpje erin konden squeezen.
Ja, zeker. Dus elke stad die ik aandoe, kijk ik even welke tentoonstellingen hebben. En dat is een beetje vergelijkbaar als jij naar een natuurgebied gaat en jij denkt, oké, hier kan ik bijvoorbeeld de kleine specht alleen vinden.
De dubbele agenda.
Precies.
Als ik met Camilla agenda en de Mara ga wandelen, dan zegt ze op een gegeven moment, hoezo gaan we hier wandelen? Dat is niet. Dan komt de aap uit de mouwen.
En dat is ook voor de hele wereld. Dus als ik in een andere stad ben, in Europa of waar dan ook, dan ga ik altijd kijken, daar hebben ze dit schilderij.
Net als met vogelen.
Precies. Die heb ik al heel lang, heb ik die in boeken gevolgd of daar heb ik over gelezen. En dan zie ik hem eindelijk in het echt. Dat heeft een beetje vergelijkbaar. Maar ik had dit idee al lang en ik dacht, ik wil jou dus nu ook meenemen in mijn wereld. En wat gaan we doen? Wij gaan vogelen in het museum.
Oké.
En niet zomaar
museum. Hoe gaan we vogelen in het museum?
Dat ga ik je zo uitleggen, maar we gaan niet zomaar museum. We gaan naar het Mauritshuis in Den Haag.
Dat ken ik. Mauritshuis ken ik door het puttertje van Fabricius.
Heel goed, maar ben je er wel eens
vaak geweest? Aangehaald door mij thuis. Nou, ik ben er bij elkaar 0 keer geweest.
Ja, nou, je komt ook uit Den Haag. Dit is een grote schande. Ja, ik ken jouw moeder, die heeft je waarschijnlijk echt heel vaak geprobeerd mee te nemen, maar nooit gelukt.
Ja, ik weet je wat het is, ik heb gewoon een dat klinkt gek.
Jij bent monotypisch.
Die, ja, dat is het. Ja. En het klinkt gek voor iemand die 12 uur lang door een oculair naar een lege zee kan turen in de hoop dat er één papegaaiduiker voorbij kon vliegen. Heb ik eigenlijk voor alle andere dingen een hele korte spanningsboog.
Klopt. Maar, dus ik dacht, oké, hoe ga ik dit aanpakken? Want kunst is ook een hele wereld en daar moet je ook in begeleid worden. Maar ik dacht, oké, we gaan vogelkunst zoeken.
Top. Ja.
En er zijn Mauritshuis, het Mauritshuis heeft een echt topstukken.
Er is meer dan het puttertje.
Zeker weten. De mensen over de hele wereld komen over om de collectie van Mauritshuis
te doen. Om de vogelcollectie.
Nou, het puttertje is een van hun hoogtepunten. Ze hebben ook Rembrandt, Vermeer. Nou, ze hebben fantastische werken nog, maar het puttertje is wel echt een van hun topstukken.
Ja.
Die gaan we zien, maar er zijn ook andere werken waar vogels in te zien zijn, want de natuur is natuurlijk altijd een grote inspiratiebron geweest.
Ja, dat weet ik. Dat heb je Van Gogh.
Hè? Nou ja, Van Gogh, precies, in jouw nieuwe boek.
En Mondriaan, de rood als gans en nonnetje.
Zelfs door laten de moderne, kijk, heel goed. Je hebt opgelet, maar zelfs inderdaad de moderne. Maar vroeger was er natuurlijk, toen er nog realistisch werd geschilderd, en daar ga ik alles over vertellen, toen wouden ze zo dicht mogelijk bij de natuur komen.
Ja.
En dus ik ga jou daarin meenemen. Ik heb daar heel veel zin in.
Ja.
Ik hoop dat ik jou door deze serie die we gaan maken dat ik jou ook jouw ogen open ja, ik vind voor
dat
de
ik,
kunst.
Ik vind dat ik in ieder geval verplicht ben aan je om het een kans in ieder geval te geven.
Ja, dat is zeker. Dat is
na drie jaar alleen maar vogels.
Maar ik denk ook, en daarom heb ik ook deze kunst uitgekozen, want jij kan natuurlijk geen minuut stil zijn.
Daar mag ik wel praten.
Ja, precies. Dus ik dacht, dan gaan we kunst met een relatie naar de vogels. Maar ik vind het ook heel leuk, want bij kunst kan je ook je blikken laten openen door juist de onbevangen kijker en toeschouwer.
Ja.
En niet meer de kenner zoals dat ik bleu naast jou allemaal vogeltjes aanwijs die jij al 1000 keer hebt gezien.
Ja.
Ben ik ook heel benieuwd hoe jij daarop gaat reageren. Want het zijn echt een paar hele mooie werken.
Ik ben zeer benieuwd. Ik ben blij dat dan kan ik weer dwepen op excursies, tijdens excursies over meer dan alleen het puttertje.
Precies.
Ik zeg nu altijd, hey, dat is wel. Is er een kunstliefhebber in de groep? Nou, Maurizaans, Fabricius.
Ja.
Nooit geweest. Nee. Nu ben ik er. Dat is alvast een overwinning dat ik nu ook dat werk ben geweest. En het puttertje in het echt heb gezien.
En die gaan we ook als laatst bekijken. Dus dat wordt echt de climax. We bouwen het op.
We bouwen het op. Mooi. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik
heb hier echt heel veel zin in.
Laten we richting de trein gaan.
Wij gaan naar Den Haag.
Ja. Richting Aga.
Luisteraars, we zijn nu dus oprecht. Arjan heeft een verrekijker mee. Is met een verrekijker naar het schilderij
aan het kijken. Het is wel grappig, want het is natuurlijk even voor de gekkigheid had ik zo'n die kijker omgedaan. Maar je ziet wel echt heel veel meer detail, hoor. En de penseelstreken. En bijvoorbeeld een boomkruipertje onder een groep, wat ik nu zie dat een groenling is. Rechts, net rechts van de blauw-gele ara die daar bovenin zit. Die had ik eerst niet opgemerkt. En ook een staartmeisje nog. En je ziet dat echt met die kijker. Zie je echt. Je moet maar even proberen.
Ja,
door deze.
Ik vind het best wel leuk, want het is namelijk.
Het is echt niet normaal.
Het was als een gimmick van dat jij hier.
Nee, het is van. Nu ga ik alles door de kijker. Alleen
maar jij gaat gewoon nog alleen maar.
Zie je ziet echt.
Ja, dit
veel.
Is wel echt fantastisch. Dit is heel leuk. Alsof je inderdaad. Met een vergrootglas op zo'n schilderij zit.
Je kan echt veel meer details zien.
Ja,
en dat mag niet, maar je mag niet zo dichtbij. Maar als je die kijker zo omdraaien.
Dit gaat iets nieuws worden. Dit gaat een nieuw ding worden.
Kijker van. Kijker.
Oh, nee, je kijker meenemen naar.
Nou, het is serieus echt
want
waanzinnig.
Het is wel echt gaaf.
En je ziet zelfs de wat meer de laagjes. En je ziet echt veel meer.
Het krakelé.
Het krakelé kan je echt waanzinnig.
Dat zijn die kraakjes, als je een beetje de scheurtjes in het werk.
En het is echt, en dan zie je pas het waanzinnige detail van het werk. Ja.
Ik vind dit echt een waanzinnig werk. Oké, zeg maar, wat Mooi. Zie je?
Nou, dit is wel een werk naar mijn hart.
Ja.
Dat ik zie meteen al iets van 40 diersoorten en ook... En ook heel veel vogelsoorten. Ik denk dat het een soort het paradijs is. En Adam en Eva die de appel uit de boom trekt.
Klopt.
En die slang zie ik al op de loer liggen, net boven die appel.
Ja.
Dus dat is een wel bekend
thema
motief. Uit de Bijbel. Maar ja, laten we vooral kijken naar de schoonheid. En er staan echt... Het leuke is dat ik vogelsoorten zie van alle continenten.
Ja, ik vind het ook heel leuk om even te kijken dadelijk welke vogels je allemaal kent.
Ja, ik zie echt veel, ja. Ook een paar hele mooie soorten die mij naar het hart staan.
Ja, maar er zijn, ik heb op de Mauritshuis website kan je dus zo'n werk ook echt goed bestuderen. Dus kan je helemaal goed inzoomen. Dus ik heb gekeken naar overal welke vogels waar staan. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel jij er dadelijk gaat pakken. Maar daarvoor vertel ik er even iets kort over. Dus dit is inderdaad het paradijs, Adam en Eva.
Ja.
En het is de zondeval, of net voor de zondeval.
Ja.
Dus het moment dat inderdaad de
Dan
Eva...
Ligt die slang al likt bijna aan
Precies, de slang heeft de appel aan Eva gegeven. De appel van kennis over kwaad en goed. En wat je, wat eigenlijk wat ik ook leuk vind bij dit soort verhalen, dit soort Bijbelse verhalen, is het betekent wat. Dus je moet de Bijbel niet lezen als de Bethlehemse courant van het jaar nul.
Ja.
Het betekent iets, er zit iets achter. Wat je eigenlijk, waar je de zondeval mee kan vergelijken, is het kind van ongeveer 0 tot 7 jaar. Dus dan is hij nog helemaal onbevangen, heeft geen weet van schaamte, speelt nog gewoon rond, wordt gevoed door zijn ouders. Je weet eigenlijk nog helemaal niks. De wereld is één groot paradijs.
Ja.
Voor de meeste kinderen natuurlijk. En dan eet je die appel en op een gegeven moment ga je je schamen en denk je, hé, dat jongetje is anders dan ik en ik ben opeens bang. En je gaat allemaal emoties voelen en je gaat de dood. Kan ik doodgaan?
Ja, ja.
Nou, dus dat is eigenlijk de zonneval. En dat
wat ik heel mooi vind, want ik heb net natuurlijk de vogels en de beestjes maar genoemd, maar dat er heel veel diepte in zit. En als je lang kijkt, zie je steeds meer, zit er verborgen in het werk. Mag ik al losgaan?
ik zie je ook de hele tijd kijken.
Gretig om alles te benoemen.
Even wat over de schilder. En in dit geval schilders. Dus dit is een combinatie. Dus misschien valt je ook een beetje op dat de dieren... de meeste dieren zijn anders dan de personen.
Okay.
Want wie heeft dit gemaakt? Wie hebben dit gemaakt is Breugel en Rubens.
Oh, ja.
En die werkten samen in Antwerpen en die hebben wel samen de krachten gebundeld. Hebben ze meerdere keren gedaan en dat waren echt spektakelstukken zoals dit.
En 16e eeuw toch?
17e eeuw,
oh, ja.
Ja. Dat is, ja, ik keek snel even naar het bordje, maar ik ga me ook een beetje afhouden van de...
Ik had naar
het
bordje gekeken.
Ja? Oh, zo heel wijs.
Heel wijs dood. Ja. Nee, ik had geen idee hoor.
Maar goed.
Wel dat het oud was.
Kijk, wat leuk is in de kunst, wat ik heel leuk vind, is je gaat op een gegeven moment wel stijlen herkennen. Dus in het begin denk je, oh, het is allemaal mensen, het is allemaal hetzelfde. Maar Rubens had een hele bepaalde manier van mensen schilderen.
Ja.
Heel... Ja, die naaktheid, die vlezigheid, altijd in beweging. Dat is echt, dat haar is iets typisch. En hoe vaker je naar kunst gaat kijken, hoe meer je dat gaat opvallen.
Wat ik ook mooi trouwens vind, is dat het zo lijkt als voor een spotlight op Eva zo is gericht.
Ja.
En dat je de schaduwkant dan een beetje eroverheen ziet. Van,
kijk eens aan.
Van links.
Eigenlijk hier benoem je een term en dat is clair-obscuur.
Oké. Okay.
En dat je donker en licht heel erg benadrukt. En dit is ook in de periode barok.
Ja.
En dus dat zie je. Dus hier, het wordt geleid naar het hoofdonderwerp. En dat is inderdaad Eva die appel geeft.
Ja, na al die vogels, die zijn natuurlijk eigenlijk het hoofdonderwerp.
Ja, en Breugel, en die heeft eigenlijk de compositie gemaakt en het grootste gedeelte van dit werk. Want die heeft dus al die beesten en al die details in de natuur geschilderd. Ja. Dus Rubens heeft...
Alsof met de gouden streep.
Het paard. Ik kijk uit, ik ben wel vaker in museum geweest. Adam en Eva en de boom en de slang. En de rest is dan allemaal gedaan door Breugel.
Hoi, met de twee schilders, ja.
Oké, je staat te trappen. Ja. Ga maar even los. Nou, vogels zie je.
Vogels van veel continenten. Natuurlijk de absolute no-brainer, zie je helemaal rechts. Struisvogel, Afrikaans. Maar onderin, bijvoorbeeld een Noord-Amerikaanse soort, de brilzee-eend. Dat is een soort,
dat deze die soort?
Ja, die zoek ik altijd al jarenlang tussen groepen zee-eenden voor de kust van Ameland. Maar daarboven een brilduiker bijvoorbeeld.
Wintertaling?
Een wintertaling, links ervan zeker. Rechts ervan een interessante steltloper, een wulpachtige. Wat zou wel eens een dunbekwulp kunnen zijn, uitgestorven vogelsoort inmiddels. Maar ja, die in die tijd moet er nog een algemene soort zijn geweest. Die ook door het IJsselmeergebied, wat toen de Zuiderzee was, doortrok. En zeer waarschijnlijk ook dat gebied als belangrijke pleisterplaats had. Dus de beroemde ornitholoog Teun Spiersma, die denkt ook dat mogelijk ook... de teloorgang van de Zuiderzee heeft bijgedragen aan het soort van laatste soort duwtje over de rand is geweest voor die soort. Maar ja, oké.
Okay. Nou, dat vind ik echt. Maar dat vind ik heel leuk aan wat wij hier doen.
Ja,
want ik zou dit nooit eruit halen.
Ja, en dan, maar dan linksonder dan een paradijsvogel. Grappig dat die ook. Ja, die paradijsvogel zit ook echt heel dicht bij Adam en Eva. Dus het is een greater of lesser bird of paradise. Dus dit soort kan je moeilijk bepalen op basis van dit. Linksboven de Zuid-Amerikaanse red and green macaw, dus een ara-soort. En dan zit er een hop net rechts van Eva. En daar rechts van puttertjes ook.
Klopt, dus is niet
een, met een boerenzwaluw meteen daar rechts van. Een blue and yellow macaw. En dan links van een toko toucan. Daarvan een grijze roodstaart er linksboven. Dat is een grey parrot. En dan zie ik koolmees net boven de hand van Eva. Daar helemaal bovenin een fazant. Ik zie een grote bont specht op je afvliegen. Links ervan een goudvink.
Die twee daaronder, rechtsonder? Wat denk je?
Ik denk een van de bluebird. Dus misschien mountain of eastern bluebird. Dat is een Noord-Amerikaanse soort. Maar ook een haan, maar het zou ook een red jungle fowl kunnen zijn. En purperkoetjes rechtsonder, twee.
Hey, purperkoetjes, hebben we die nog?
Eén keer in Nederland vastgesteld. En jouw favoriet daar rechtsboven, wielenwaal. Net tegen de wolk aan.
Klopt. Die heb ik. En hier daar twee uiltjes.
Ja, ik denk dat het kerkuilen moet voorstellen. Maar ze doen wel denken aan de bruine uil, de B-uil. En rechts zit nog een oehoe verstopt.
Klopt. Die zag
die
ik
ook al
toekant.
Ja. Ja. Dus, ja, en natuurlijk een kalkoen. Maar daar wil ik nog even een opmerking. Ik denk ook zo niet ook... het is niet voor niks dat ze diersoort van letterlijk overal over de wereld in één schilderij hebben gestopt. Omdat dit het begin van alles was, weet je wel, het paradijs. Zou dat er nog iets mee te maken kunnen hebben?
Van alle soorten twee?
Ja. Of nee, ja, dit is een soort Ark van Noah-achtig idee.
Ja, nee, dat is zeker...
Want er zit een hop daar, net rechts van Eva's hand. En dan helemaal rechts achterin, daar op die tak, zie ik nog een hop. De paradijsvogel vliegt daar en dan zit er links nog één. Daar twee red en green macaws, één blue en yellow. En daar rechtsboven nog één. Twee purperkoeten, twee bluebirds. Dus van alles zie je er twee.
Heel goed
uiteindelijk als je goed zoekt. Ja.
Maar wat vind je van het werk?
Mooi. Ja. Ik vind het vooral ook leuk, vind ik het. In de zin van, het is voor mij heel vermakelijk dat ik er lekker los kan gaan en veel beestjes op kan herkennen. En ik vind het voor de, dit is natuurlijk dus 16e eeuws. 16, 17e eeuws. Dat mag ook wel worden genoemd dat er best mooie details...
Ja, want je moet ook voorstellen...
Het is best realistisch. Ik kan de soorten herkennen. Weet je wel? Ik kan zien dat dat geen blauwe reiger zomaar is, maar zo'n black-headed heron uit een Afrikaanse soort. Het zijn best wel details. En ook de hele kleine, klein afgebeelde vogels zijn bijna allemaal wel... Of in ieder geval bijna wel te herkennen. Ja.
Nou, en dat je moet leuk. Dan bedenken ook dat zij niet buiten schilderden. Dus dit deden ze allemaal in ateliers.
Ja, en die paradijsvogels van Balgen.
Ja, maar ze hadden geen fotografie. Dus je moest dit van of van prenten of van andere kunstenaars. Of je moest dat in het veld hebben gezien. Dus,
nee, dat is grappig dat je dat zegt. Want het is sowieso van Balgen, hebben ze dat. En zo'n paradijsvogel daar links zal nooit als een fazant op de grond zitten. Dat is een beest wat hoog in de bomen leeft en van fruit leeft. En waarschijnlijk heeft die kunstenaar dat beest nooit in levende lijven gezien, maar gewoon als een balg.
Ik weet dat Breugel is naar Italië geweest, maar niet verder.
Ja, niet Papua-Nieuw-Guinea zijn.
Nee, die is niet naar Papua-Nieuw-Guinea. Nee. Niet dat we weten in ieder geval.
Maar je ziet de soorten die dichtbij zijn, die hebben zoveel... makkelijker herkenbaar afgebeeld.
Ik weet wel, ze hadden vrienden, geloof ik, in Antwerpen. Ze waren allebei wel van goede huizen, althans in ieder geval Rubens. En ze hadden vrienden, geloof ik, die een soort van dierentuin hadden. Dus dat heeft er misschien wel mee te maken, waardoor zij meerdere dieren echt goed...
Misschien dat ze wel een echte...
Want er kwamen natuurlijk wel al via Indië kwamen ze met gekke beesten... Of gekke beesten, met exotische beesten onze kant op. Oké, mooi. We gaan naar de volgende zaal.
Ja, mooi.
Oké,
en dan kan ik ook kijken of het nou echt Dumbeck-wulpen zijn. Ik denk serieus.
Ik dacht toen ik dit schilderij uitkoos, toen dacht ik, dit kan misschien wel heel lang gaan duren. Dat jij al die
schilderijen... Dat we alleen dit schilderij... Ja, maar zal ik je laten zien, Dumbeck-wulp?
Ja, tuurlijk.
Zie je, het is echt zo'n beetje kortpotige wulp met een heel, een vrij relatief kort, heel dun snaveltje. En dat zie je toch wel echt hier.
Dit vind ik wel echt heel
leuk. Dus ik denk serieus dat het een Dumbeck wulp is.
Nou, dat gaan we misschien, dat kunnen we
en
ook nog
gaan uitzoeken. En ook de kleur van de snavel is vrij licht.
Dit gaan we...
Dat is wel de meest interessante vogel. Er zijn de twee meest interessante vogels op dit werk. Vanuit ornithologisch perspectief.
dus heel vaak voor als ik haastig ben of even wil een soort van mijn kop leeg wil maken, ga ik naar een museum. Dan ga ik niet eens echt speciaal voor één werk of zo. Dan ga ik gewoon een beetje rondlopen, een beetje kijken.
Ik ga denk ik de hard to get tactiek toepassen. Van ik kom alleen als ik alleen na sluitingtijd helemaal voor mezelf krijg.
Echt een prinsje.
Ja.
We gaan naar het volgende werk.
Oh, sorry, ik was al.
Nee, maar dat is helemaal niet erg. We gaan zo, die kant op. Ah. Dit is een van de publiekstrekkers van Mauritshuis. Althans, eigenlijk, vaak is het denk ik ook een verrassing voor mensen. Omdat ze komen voor Rembrandt en Vermeer en komen dan met Paulus Potter. Dat is niet de meest bekende naam. Maar dit is zo'n geweldig schilderij, vind je niet?
Ja, heel realistisch.
Zeg maar, wat zie je?
Nou, ik zie een knotwilg, oer-Hollandse knotwilg, waar een meneer tegenaan leunt. En dan wat boerderijdieren, koeien, schapen, een kikker onderin.
Heel goed.
En dan achterin heel veel diepte, nog meer koeien, daar weer mijn kijker. En dan natuurlijk een vogel. En rechtsbovenin, en daar moet ik dan aan toevoegen dat die vogel niet echt te determineren is.
Oké, want hij heeft wel...
Kijk, het zou een bonte kraai-achtig iets kunnen voorstellen, maar... Ik zou je dit ongedetermineerd laten.
Ja? Oké, weet je wat te zeggen hierover is dat het een veldleeuwerik is?
Nou ja, dat zou ik in ieder geval kunnen maken.
Nee? Wat mist hij dan?
Nou, gewoon... Hij heeft een heel zware snavel. Hij lijkt een hele donkere kop te hebben. Hij mist de witte vleugelachterkant. Wel, de postuur is op zich oké, ja. Ja, het makes sense dat er een veldleeuwerik staat. Boven, dit is wel het landschap waar je natuurlijk... Ja. Het is een agrarisch landschap.
Ja, dit is bij Rijswijk, Den Haag,
en dit moet toendertijd, want dit is uit weer de... Nee, later, 17e.
Alles is 17e eeuw. Ja, bijna wat we gaan
toen
hier bespreken.
Ooit de algemeenste vogel van Europa was de veldleeuwerik.
Nou, dan,
er waren,
dus, dan klopt het wel.
Aantallen veldleeuweriken, dus op een gegeven moment... Gewoon, wat je toen had, was als extensief beheerd boerenland, weidelandschap... Overal in Europa. En de biodiversiteit moet immens geweest zijn. Inderdaad, wat je hier ziet, kikkertjes, insecten, overal het geluid van veldleeuweriken. Toen kwam op een gegeven moment kwam de industrialisatie van de landbouw op gang na de Tweede Wereldoorlog. Werd alles, werd monocultuur. Ja. Je had de ruilverkaveling en dit extensieve, liefelijke landschap vol met biodiversiteit maakte eigenlijk plaats voor een soort... ecologische woestijn van Engels rijgras, waar die veldleeuwerik eigenlijk verdween. Dus die veldleeuwerik is sinds de jaren 70, 60 met 95% achteruit gegaan. Dan moet je voorstellen hoeveel die achteruit is gegaan ten opzichte van het landschap van toen. Dat kan je bijna niet voorstellen. Dus het is wel een mooie toonaangevende of hele typische soort voor dit landschap. En het vertelt ook wel een verhaal.
Gaaf. Ja, heel cool. Nou, dat wist ik niet. Wat ik wel weet te vertellen, trouwens ook een leuk familie...
Het is een mannetjeskoe,
Het is een stier, ja.
Het is een stier.
En wat wel leuk is, te vertellen is dus dat die stier is... deze Paulus Potter liep graag rondjes en maakte allemaal schetjes. Maar die stier klopt dus ook niet helemaal. Dus zijn gebit is van een 3-jaar-oudige, ik zeg maar wat, de hoorns van een 2-jaar-oudige. De achterkant is weer van een andere leeftijd. Dus die stier is ook opgebouwd uit eigenlijk allemaal verschillende stieren. Wat later door kenners is bevestigd.
Een soort Frankenstein van de stier.
Ja, nou ja, ik vond het zelf wel grappig. Vond ik het soort, beetje eigenlijk een cubistische avant la lettre.
Dat zeggen we niks. Ik dacht dat je me hiermee naartoe had genomen, omdat er ergens in die knotwilg een steenhelft verstopt was.
Nee, dit was iets waar ik toen ik hier aan het studeren was op deze aflevering, toen dacht ik, want bij het cubisme zet je allemaal dingen in elkaar van voor, van boven naar achter. En daarmee maak je het onderwerp. En dat vond ik eigenlijk dan wel leuk bij deze. Maar daar gaan we een beetje te highbrow doen.
Ja, dat gaan wij niet doen vandaag. We gaan met een open vizier.
Je wat ik ook leuk vond? Weer een familiefeitje van jou. En dat laat maar zien wat kunst met mensen kan doen. Is dat jouw tante, want daar waren al laatst een diner met jouw familie. dat jouw tante als klein meisje deze prent zag in de klas.
Okay.
En daar was zij zo van ondersteboven dat ze naar haar moeder, jouw oma, is gegaan. Een kwartje heeft gekregen. Dat kostte toen nog het Mauritshuis. En toen is ze hier in er eentje heen gegaan. En dan heeft ze de hele dag hier voor dit schilderij gewerkt.
Nee, hou op.
Ja, en dat vind ik zo ontroerend verhaal. Dat meen ik serieus.
Dat vind ik ook wel bijzonder.
Dat vond ik echt heel leuk om te horen.
Tot Sonja.
Ja, tante Sonja, want die, die zei, ja, ik weet ook niet waarom. En wij werden ook niet helemaal niet naar musea meegenomen. Maar het was
bijzonder,
een soort, ja,
dat
vond ik echt leuk.
En dat mijn hele familiegeschiedenis.
Ja, precies. Nou ja, en het is ook bijvoorbeeld, er is ook een beroemd verhaal van Pierre Kemps, wat een schilder was. Of wat een dichter was en die ging naar het Rijksmuseum en die voor het Joodse bruidje. En daar ging die dagenlang zitten om daar naar te kijken. Dat is ze post echt dankbaar.
Je ziet ook steeds meer.
Een freak.
Pak me ook dit er even bij.
Hey.
Kijk eens met de kijker naar de vlieg rondom de koe en het dorpje in de verte.
Ik begon weer over Pierre Kemps en je werd
daar verloor je mee. Toen je mij avant la lettre, Pierre Kemps, bladibla, was ik al aan het uitzoen.
Ja, nee, maar dit is ook.
Dit is weer die meerwaarde van de kijker, Gip.
Dit is zeker de meerwaarde van de kijker.
Kijk, maar dat het dorpje achterin. Eigenlijk, want dat vind ik mooi, want je kijkt eigenlijk naar een landschap.
Ja.
Dit is het 17e eeuwse equivalent van een landschapsfoto. En net zoals dat je daar diepte kan zien met je kijker, kan je hier ook diepte zien met je
Klopt.
Kijker.
Klopt, en wat daar bijzonder aan is, is dat in die tijd eigenlijk op dit formaat eigenlijk alleen maar stukken werden geschilderd van Bijbelse taferelen of Griekse mythen. Het was helemaal niet normaal dat je zo groot een eigenlijk heel normaal alledaags tafereel neerzette. Dus dat was. Want voor de rest heeft Paulus Potter allemaal hele kleine werkjes gemaakt.
Ja. Wat trouwens ook wel opvalt, is. Ik zei wel een knotwil, maar het zijn twee verschillende boomsoorten. Hij leunt tegen een eik. En wat achter hem staat is een knotwil.
Ja.
Ik weet niet of dat nog,
dit is wel.
Toch twee bomen die je niet zo snel naast elkaar zou verwachten. Dus misschien net als dat die koe of dat die stier bij elkaar geraapt is, heeft hij ook een beetje landschapselementen bij elkaar geraapt.
Nou ja, nogmaals, dat kan heel goed zijn. Want hij maakte schetjes, maar uiteindelijk moest je terug naar je atelier en moest je daar gaan schilderen. Ja. Dus dat kan zo een verzameling zijn van allemaal verschillende studies.
Ja.
Maar wat je goed opmerkt met die verrekijker is dat. Het is heel groot, maar er zit zoveel detail in. En als je dat maakt ook vaak een kunstwerk leuk, is dat je het geheel kijkt en dan, oké, wat zie ik? Maar als je op een gegeven moment naar een heel klein detail gaat kijken en dat
studeren. Als je nu naar de uier van, toevallig naar de uier van dat schaap.
Dat, en kan, dan, het hele, ja, dat kan het helemaal ontvouwen.
Die vlekjes erop en zo. Heel realistische koppen ook, die schapen.
Ja, het is echt, echt gaaf. Ik zie ook altijd, als ik hier rondloop, zie ik hier mensen, fotootjes en video's en voor staan.
Selfies.
Maar dus dit is een populair werk. Ja, en ik vond het ook wel leuk, want hij liep dus altijd rondjes met zijn vrouw. En dan moest hij alles tekenen. En ik heb ook wel eens een rondje met jou en Camilla. En dan worden ook alleen maar vogeltekeningetjes gemaakt.
Ja.
Dus...
Ik ben benieuwd of
zo zie je, 400 jaar, er verandert niks.
Ik ben benieuwd of je bij ieder werk een anekdote uit mijn familie hebt.
Ja.
Maar ik ben benieuwd dat we zo langzaam werken naar de meest schokkende onthulling.
Hoe vind je het tot nu toe?
Mooi, leuk vind ik het. Ik vind het leuk om uitgedaagd te worden, om langer te kijken en dingen op basis van de kennis die ik heb te ontdekken.
Ja. Kijk, hier maak je me zo blij mee.
Ideale Want, manier van naar kunst kijken.
Nou, wat ik wel leuk vind is, kijk, ik heb natuurlijk de Sparkbird roerdomp.
Ja.
Waardoor voor mij het vogelen naar een hoger niveau. En ik hoop dat ik in deze serie, dat jij een Spark painting krijgt. Dat jij een werk ziet waar je van denkt, wauw, dit is echt wat jouw tante dus had. Hij dacht, hoef je helemaal niet te verklaren.
Ja.
Dat je gewoon denkt, wauw, dit is zo bijzonder.
Ja.
Oké, we gaan eerst naar deze. Zo, vertel maar weer, wat zie je? Welke vogels zie je?
Maar moet ik met meteen de vogels? Of,
Nou, zeg maar eerst de voorstelling, waar kijk je heen?
Je kijkt...
Waar kijk je naar?
Nou, vanuit denk ik net buiten een ommuring van een kasteel of zo, kijk je naar binnen en zie je het kasteel liggen met de gracht eromheen. En dan zie je allemaal beesten en En een soort marktachtig tafereeltje op de voorgrond. En allemaal boerderijvogels. Ik zie inderdaad van zand en zo'n boerderij eend met zo'n pluis ding bovenop de kop. En kalkoenen, kippen. Grappig, die kalkoenen moeten er nog niet zo lang zijn geweest. Want die kalkoenen zijn natuurlijk pas, die komen uit Noord-Amerika. Dus die waren pas 600, 700 jaar geleden kwamen die überhaupt pas in Europa.
Ja, Amerika,
en dit
is natuurlijk
16e eeuw, dus die kalkoen is een...
1592.
Die hebben ze net een eeuw, anderhalf gedomesticeerd. Maar dat, voor de rest is het, zie ik veel, wat ik als niet het werk, maar de vogels als troep zou neerzetten. Namelijk allemaal van die tamme beesten, gedomesticeerde kippenrassen, nog een paar van die postduiven. En faunavervalsing zou ik dit dan... is dat ook de titel van het werk? Nee.
Nee, het is een portret. Het is van Jan Steen, een hele bekende schilder ook uit die tijd. En eigenlijk, ik ken heel weinig portretten van hem. Maar normaal denk je bij een portret alleen zie je een vrouw of een man heel close-up. En dit is wel weer typisch Jan Steen, want je kent misschien de uitspraak het huishouden van Jan Steen.
Ja, dat ken ik zeker. Ja, dus dat zijn mijn moeder altijd over mijn kamer.
Ja, nou precies. Dus heel chaotisch. En dat zijn zijn werken. Dus er zit heel veel humor in. Je ziet mensen over elkaar heen buitelen. Enorm veel te zien. Je ziet lachende mensen, huilende mensen. Er zitten allemaal spreekwoorden in verstopt. Dus dat zijn ontzettend leuke werken. En als je op een gegeven moment ook Jan Steens pen kent, of als je zijn stijl kent, dan weet je ze er ook zo uit te trekken. Omdat je hoeft alleen maar naar hele drukke werken te kijken. En dan kan me zo voorstellen dat een Jan Steen is. Zie je?
Ja.
Ik zie geknik, dus ik...
kan met de kijker, het is goed. Kan ik weer kijken.
Ja, ik vind het wel heel leuk dat eigenlijk door inderdaad jouw kijk op de dieren en jouw kennis ook van de dieren, wanneer wat is uitgestorven of in Europa is gekomen, dat je toch ook heel veel leert over de context van een werk. En zo moet je natuurlijk ook heel vaak naar werken kijken. Er is heel veel context. Hoe gingen mensen met elkaar om? Sociale regels? Hoe dachten wij over bepaalde dingen? En dat zat ook in de kunstenaars die dit werk maakten. Dus dat zie je eigenlijk altijd wel weer terugkomen. Mm. En dat had ik eigenlijk had ik niet zo verwacht. Oké, Arjan, ben je er klaar voor om naar het hoogtepunt van deze tour te gaan?
Ja, dat moeten we maar zien. Of misschien was zo'n een van die andere werken wel mijn hoogtepunt.
Klopt, maar dus dit, het werk, het puttertje van Fabricius waar we nu heen gaan, is een van, hiervoor komen mensen naar het maken.
Maar het is wel het werk wat ik het vaakst niet in het echt heb gezien al.
Ja, klopt. Dus je hebt die al vaak gezien, maar dat kan altijd, dat is altijd anders als je voor het eerst.
En mij is ooit, ik werd ooit gebeld door helemaal een programma, de doorgelicht werk, iets, helemaal een NPO-programma.
Oké.
En met de vraag wat ik over het puttertje kon vertellen. Ja, en toen dacht ik, het is een vinkachtige, ook al distelvink, maar daar hield het een beetje op. Dus toen moest ik, een soort koortsachtig was ik Wikipedia aan het afstellen.
Weet er ook best wel van.
Ja, ik ben goed ingelezen hoor.
Het is toch altijd leuk om in het echt te zien.
Ja, en misschien ontdekken we iets nieuws. Zeker omdat we onze kijkers mee hebben.
Daar is die. Het puttertje. De Mona Lisa van het Mauritshuis. Nou, misschien is dat meisje met de parel, maar dit is hem. Oké, zou ik wat zo vertellen of wil jij beginnen?
Nee, jij.
Eerst wat vind je, nu je hem in het echt ziet?
Nou, mooi. Maar waarom dit nou zoveel spectaculairder is dan die andere werken, dat vind ik dan weer moeilijk om te zien.
Ja,
als
dat begrijp ik.
Zijn.
Dat begrijp ik. Waarom bijvoorbeeld zo'n werk, het paradijs, veel meer...
Nou, dat vind ik wel too much, vind ik dat. Maar zo'n werk, hoe heet het, waar mijn tante naar had gegaan?
Van Paulus Potter, de stier.
Dat vind ik wel indrukwekkender. Ja. Goed, het is ook...
Het is ook...
Maar misschien moet ik er langer naar kijken.
Nou ja, precies. Dus ik denk, kijk, wat Karel Fabricius was een waanzinnige schilder. Leerling van Rembrandt ook. Maar hij is alleen tragisch jonge dood gestorven. Okay. 32 door de buskruidramp in Delft.
Oh, ja.
Dus er is in Delft ongeveer 90.000 ton of aan buskruid de lucht ingegaan. Waardoor een groot deel van Delft is verwoest. En ook het atelier van Fabricius. Waardoor waarschijnlijk
inclusief Fabricius.
Ja.
En heel veel werken.
Ja, en heel veel werken. Er zijn ook weinig werken nog maar van hem. Maar ja, de werken die er zijn, die worden door kenners beoordeeld als zo goed dat dit, als hij verder had geleefd, dat het wel echt een van onze grotere kunstenaars
langer naar kijk, is. Als ik er langer naar kijk, zit er wel heel mooie diepte in en speling met perspectief.
Ook klopt. Dat de putter, weet je wel,
of dat het eruit
dat hij je aankijkt.
Ja.
En dat je toch een beetje ziet dat hij een spits konisch snaveltje heeft.
Ja.
Dat vind ik dan wel mooi.
Ja, ik vind ook als je heel lang kijkt naar dat linker oogje, dat is een beetje droevig. Of daar zit een beetje een klein traantje in. En dat vind ik ook alweer iets heel...
Want een vogel, die vogels kunnen niet huilen.
Vertederend.
Vogels kunnen niet huilen. Dus
nee, klopt. Maar het is natuurlijk een kunstwerk.
Ja.
Dus je gaat ook...
Wel realistisch kunstwerk.
Ja. Maar ook als je weer kijkt, dichtbij, hele vluchtige penseelstreken.
Ja.
Dus helemaal niet, het is helemaal niet zo heel gedetailleerd.
Ja, en er zitten heel veel kleuren. Eigenlijk veel meer kleuren dan het rood en het geel wat je altijd ziet bij het puttertje. Ja. Zit in het puttertje zelf. En is dat denk je door dat het zo oud is dat het niet meer fel rood is en niet meer fel geel? Of is dat ook bedoeld zo geweest? Want het puttertje, wij weten allebei, heeft een knalrood gezichtje en echt een felgele vleugelstreep.
Dat is het niet meer.
Dat weet ik niet. Het kan, kijk, door de jaren heen kan dat inderdaad een schilderij verbleken of zijn kleur verliezen. Ik weet wel dat dit soort schilderijen worden zo goed onder handen genomen en ook soms hersteld. Dus dat ze proberen om het helemaal naar het origineel terug te krijgen of zoals het ooit eruit heeft moeten zien. Maar dat weet ik niet of dat misschien vroeger in zijn tijd een stukje roder was.
Als je een putter schilder, dat je wel dat kopje echt wel rood eruit laat knallen.
Ja.
En die vleugelstreep knalgeel.
Weet je wat ik ook ervan, wat ik had geleerd, is dat dus wat het Bijbelse verhaal is over het rode puttertje. Want je ziet het ook heel vaak in portretten met Jezus. Is dat het puttertje...
druppelbloed.
Ja, de druppelbloed van zijn...
De doornenkroon
van Jezus afpakte en dat hij daardoor het bloed zijn kopje rood maakte. Maar je ziet ook echt als je in Italië of als je veel naar schilderijen uit de Renaissance of rond die periode, dan zie je als er een vogel wordt afgebeeld, bijna altijd het puttertje.
Ja, we hebben ook een andere werk waar we mee begonnen hebben.
Daar zagen we er ook twee, klopt. Ja. Weet je hoe het heet als het dus net echt lijkt? Als je het dus soort van eruit komt, alsof je soort...
Niet realistisch.
Nou, dat heet tromplui.
Oké. Okay.
Dus die kan je gebruiken.
Tromplui.
Ja, dus dan is het net echt.
Oh ja.
Dat is zo'n kunstterm.
Oh ja. Mooi.
En daar was hij heel goed in. En hij was dus
met schaduw en zo.
Leerling van Rembrandt in die barok. Nou, je hebt net Rembrandt gezien. Maar wat bijvoorbeeld waar ze denken, hey, dat zou die daar geleerd kunnen hebben, is dus Rembrandt deed om krullen in haar te maken, deed hij wel eens met de achterkant van zijn penseel. Kraste die in zijn werk. En dat zie je daar in een heel klein krasje op dat gele vleugeltje, zie je. Nou, goed, zo ga je als kunsthistorici zo'n werk benaderen, krijg je dat soort conclusies. Daarna zie je ook natuurlijk het verschil met Rembrandt is heel licht juist. Dus barok kenmerkt zich ook door de donkerte.
Dat zit er ook wel in, hè?
Er zit een donker-lichtwerking, maar je ziet ook veel meer licht. En hij heeft verder in zijn leven in Delft gewerkt, samen met Vermeer. En die Delftse school kende, merkte zich veel meer door hele lichte werken.
Oh, grappig.
Ja, en dat zien we zo nog wel even. Ook al is die niet met de tour mee, gaan we natuurlijk nog wel heel even Vermeer bekijken.
Dat is goed.
Nu we er toch zijn.
En je ziet natuurlijk waarom die puttertje wordt genoemd.
Ja, dat nou, zeg maar.
Nou, dat kettingje aan zijn pootje, ja, waarmee die vastzit aan ze, aan dat ding waar hij op zit. En waarmee hij dus aan, in een vingerhoedje ze water omhoog moet takelen.
Ja, maar als jij gewoon nu zou... Want je hebt nu inderdaad dat allemaal
vogel... Ja, dat wist ik ook wel
als,
al.
Nee, maar je hebt nu dat allemaal vogelnamen weer worden hersteld. In Amerika, daar was dus allemaal namen
die
worden...
De beeldenstorm
van de vogel. Zou jij nu willen dat het puttertje distelvink wordt genoemd? Is toch ook een heel leuk naampje.
Wel een grappig naampje.
Ja,
en weet je, het leuke, het klinkt een beetje als een geluid. Het pruttelen.
Prutten.
Dus dat is bijna onomatopeïsch. Maar ja, een meer typische naam, naar wat echt wijst op zijn wilde gedrag, zou distelvink zijn. Want dat lange konische snaveltje wat hij heeft, daar kan hij perfecte distelzaadjes uit een distel peuteren zonder dat zijn oogjes door die distel stekels worden uitgestoken. Dus dat is wat hij doet. En daarmee is de putter is heel erg... Er gaat natuurlijk veel vogels, zoals die veldleverik, die we eerder bespraken, geen kaart achteruit in Nederland. Maar met de putter gaat het goed, die is in de lift. En dat komt door, nog als we het over kunst en cultuur hebben, de Vinex-wijk. Vinex-wijken hebben bij de aanleg, dat er heel veel distels en zo. En daar, dat is natuurlijk...
De habitat.
Ja, en wegbermen en zo, dat is perfect voor die putter. Dus die putter, die maakt echt een flinke opmars in Nederland.
Ik vind dit zo'n werk dat inderdaad in het begin denk je, gewoon een klein vogeltje. Maar als je daar langer naar gaat kijken, dan, ik weet niet, droom je een beetje weg.
Ja, misschien wel, hè. Misschien vind ik hem dan toch ook wel mooier dan...
Ik denk ook voor jezelf, ik zou ook zeker niet te snel conclusies maken bij kunst. Van, dat vind ik niet mooi of wel mooi. Ik denk dat...
Nee, maar dat net zeg als ik ook niet of ik het...
Nee, zeker niet, maar het is ook niet naar jou toe. Het is geen aantijging. Nee. Maar meer bij het vogelen ook. Gewoon eerst kijken, heel veel kijken. Ja. En dan ga je steeds meer zien.
Ja, maar het is omdat iedereen... die vindt de ijsvogel allemaal fantastisch. Maar wij in de school van, net als Fabricius in de school van Rembrandt.
Zit ik in jouw school?
In mijn school ben jij meer een condenseur van de roerdomp en de karikieten. En dat soort kleine gevolgen.
Zo zie je maar dat inderdaad de leerling en de meester, dat heeft toch wel echt effect.
Ja. Ik weet ook dat misschien onwillekeurig gekoppeld aan dat het zo'n belangrijk werk uit de Nederlandse kunstgeschiedenis is, dat jij zo fan bent van de putter.
Ja, dat weet ik niet. Maar ik vond wel inderdaad, ik had dit schilderij een paar keer gezien en toen ik dat puttertje voor het eerst zag, dat is echt wel een van mijn allerlievelingszangvogels.
Werd je geraakt erdoor?
Nou,
dat toen je hem in het echt zag?
Ja, toen ik hem echt zag, ja.
Zag je de putter wel, die had je wel...
Voordat ik met jou ging vogelen, heb ik vast wel die vogeltjes gezien, maar ik was er gewoon niet van bewust.
Terwijl het zo'n algemene vogel is.
Maar toen ik die echt zo bewust voor het eerst zag, toen dacht ik echt, wauw.
Hij is ook mooi,
heb ik ook
met is ook een heel mooi vogel.
Heel veel vogels. Maar
ik denk dat Fabricius het echte werk, het origineel, veel geler en rooier heeft gemaakt. Dat durf ik wel echt...
Dat durf ik wel echt
misschien te stellen.
Misschien weet een kenner van het Mauritshuis of een kunsthistoricus ons daarbij
en het
verder
is een vrouwtje, denk ik. Want het rood komt niet voorbij het achterkant van het oog. Dat zou bij een mannetje putter wel moeten.
Kijk, ik denk dat ook dat de meeste mensen niet weten. Want er staat niet bij het vrouwelijk puttertje.
Dat denk ik. Vrouwtje. Mooi.
Nou, dat was de tour.
Mooi, dankjewel. Leuk. Ja. Ik vind het leuk dat je me lekker ook liet wouwen over vogels.
Ja, ik wist het namelijk. Als we daar geen vogels en jij hebt niks over te zeggen, dan ga ik je verliezen ergens.
Ja. Nee, dit is mooi. Ik zijn we al klaar dan? Ik dacht, we gaan nog wat...
We gaan
die
nog
patrijs
wel.
Die daar hangt, is die ook van Fabricius?
Nee, dat denk ik niet.
Nee, die is van...
Nee, Jan
Weenix.
Nee, als er een Fabricius is, dus die zo, er zijn zo weinig van. Dus als je dan een Fabricius hebt, dan hangt die wel denk ik op een prominente plek.
Mooi.
We gaan nog even naar Vermeer kijken.
Even loeren naar Vermeer.
Even loeren naar Vermeer, want nu we er toch zijn.
Ja.
Maar nee, ik weet niet. Ik had natuurlijk een voorstelling van hoe jij het zou vinden. En ja, je gaat niet vaak naar een museum, maar ik vond dit boven verwachting leuk.
Ja, ik vond het ook leuk.
En ik leer ook daardoor weer kijken, anders kijken naar zo'n werk. Dus en ja. Dat is het. Met kunst. Je moet gewoon veel kijken.
Ja, zoals jij, want jij komt in mijn kinderboek voor, dat er is dus iets anders, een verschil tussen kijken
en zien.
En zien.
Zo is het.
Dat heb je, die quote heb ik meegenomen.
En daarmee ronden we af. Voordat we naar de volgende zaal gaan, wil ik heel graag Mauritshuis bedanken dat wij hier konden opnemen. En dat ze deze kans hebben geboden. Dat is echt te gek.
Ik hoop dat wat vogelaars naar het Mauritshuis.
Ja, nou, dat denk ik ook. Als het zo'n regenachtige oktober is, of regenachtige november en oktober, wat ga je dan doen?
Nou, wat ik wel het leuke is, dat je wel als vogelaar naar die werken kan kijken. Dus je kan eigenlijk dezelfde kick van die beleefd in het vogels kijken, kan je ook voor zo'n werk beleven. Dat je zoekt. Dat je ineens dat ijsvogeltje had ik gemist. En die was er toch echt op dat werk te zien.
Ja.
En dan dat je ziet dat de vrouwtje putter is.
Het kan niet beter voor mij. Dat je dit nu zegt, dat is...
Ja, doe ik voor je, jongen. Hey,
nee, maar dat is goed. Dus inderdaad, al onze luisteraars. Jongens, als de regenachtige dag, ga naar het museum. Ja. Ga naar het Mauritshuis. Het is echt heel erg de moeite waard.
Zeker.
En wat ook best leuk is aan, wat echt relaxed is aan het Mauritshuis, wat jij net zei bij het Rijksmuseum. Het is hier niet heel druk altijd.
Nee, er zijn er niemand.
maar je kan hier eigenlijk altijd heerlijk rondlopen. Dat is echt heel fijn aan dit museum.
Mooi.
Oké, nog even voor meneer.
Even een
voor meneer.
Even voor meneer.
Even voor meneer.
Even voor meneer.
Dit was het weer, lieve luisteraars. Dank jullie wel voor het luisteren naar de Vogels Podcast.
Voor meer vogels en een kijkje achter de schermen, volg ons dan op @devogelspodcast.
En belangrijkst,
blijf vogelen.
En wees een beetje lief voor de natuur.